Goedemiddag, broeders, zusters, luisteraars thuis. Waar thuisavondmaal gevierd wordt, welkom in deze dienst vanuit de Koepelkerk in Arnhem. Ik heb een paar mededelingen. Binnengekomen met doopattestatie van de Gereformeerde Kerk van Utrecht Centrum, broeder Vincent Beudeker. Die woont aan het Leo Kannerhuis aan de Jonkheer Nedermeijer van Rozentalweg, nummer 16 in Oosterbeek. Dat is wijk Noord 10. Op zaterdag 5 december heeft de Heer tot zich genomen op de leeftijd van 81 jaar broeder Wilte Wienke. De begrafenis die zal plaatsvinden op donderdag om 1 uur vanuit de aula op de begraafplaats Moskowa in Arnhem. Een paar opmerkingen over het avondmaal vandaag. Zoals u gelezen heeft, vieren wij het avondmaal met kleine bekertjes. Het belangrijkste verschil is ook dat we allemaal tegelijk het brood en tegelijk het avondmaal wijn zullen drinken. U wordt daarom ook gevraagd om goed op de predikant te letten. De collecte is bestemd voor de kerstmarkt die volgende week gehouden wordt. Hier ook waar wij aan meedoen vanuit deze kerk. Aan de avondmaalstafel wordt gecollecteerd voor de diaconie. Als gasten aan het avondmaal zal deelnemen Arjan de Groot uit Lelystad, broeder Henk Slager uit Lelystad en broeder Arie Visser uit Gouda. Vanmiddag gaat Arjan de Groot bij ons voor. Hij is student en hij loopt hier stage in onze gemeente. Vanmiddag gaat hij voor het eerst in deze dienst voor. En het avondmaal dat zal bediend worden door dominee Gert Hutte. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal. Ik ben dus Arjen de Groot. Ik woon in Lelystad en ik loop hier stage. En ik zal hier ook nog een aantal keren mogen voorgaan. We hopen met elkaar samen een goede dienst te hebben. We beginnen zo meteen met het zingen van twee liederen. Gezang 434, vers 1, 2 en 3. En gezang 78, vers 1, 3 en 4. En daarna volgt votum en zegengroet. We gaan samen om God te aanbidden. samen belijden met elkaar dat we in alles afhankelijk zijn van God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Laten we samen gaan bidden. Grote almachtige Vader, we willen u van harte bedanken dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat u God bent en dat we hier als gewone kinderen mogen zijn. Afhankelijke kinderen. Wij hoeven niet naar u toe te komen als we dat al zouden kunnen, maar u komt naar ons toe, heel dichtbij. U bent zelf mens geworden, een heel klein babytje. Tastbaar en voelbaar. Jezus, we konden u gewoon aanraken toen u op aarde was. Nu is dat wat lastiger, maar dank u wel dat u ook nu ons tegemoet komt in het avondmaal. Hartelijk dank ook dat we dat zo meteen met elkaar mogen vieren. Heere God, ik wil u bidden voor iedereen hier die niet gelooft of die heel sterk twijfelt aan uw goedheid. Kom met uw Heilige Geest, breek harde harten open en schijn met uw licht waar dat nodig is. En als we eerlijk zijn, is dat bij ons allemaal nodig. Geef ons zo samen met elkaar een goede dienst. Geef rust en vrede en geef dat we ook vanmiddag weer een stukje beter mogen gaan beseffen wie wij zijn en wie u bent en hoe goed u bent voor ons. Willen u ook bidden voor het kinderwerk in deze kerk. Geef ook de kinderen zometeen samen een goede tijd. Groot God, dank u wel dat we zo in uw naam alles mogen doen hier op aarde. Zegt u ons. Aanvaardt u onze dank. Hoort ons gebed in Jezus' naam. Amen. We zingen nu samen het lied. Heer, maak mij uw wegen bekend.
Thank you. wil iedereen die Jezus Christus aanvaardt als verlosser en die het avondmaal mag vieren, graag van harte uitnodigen om naar voren te komen. Dan gaan we met elkaar het avondmaal vieren. En ik nodig u uit om naar beneden te komen. Ik zal nog even kort de viering uitleggen hoe het precies gaat. Ik lees zo meteen eerst de instellingswoorden voor en daarna de opwekking. En daarna dan zal het brood uitgedeeld worden en als iedereen het brood heeft, dan spreek ik de formule uit die daarbij hoort en dan eten we samen tegelijkertijd het brood op. En daarna wordt dan de wijn uitgedeeld en het wijn, dan wachten we even met het opdrinken van de wijn. Dan spreek ik de formule uit die daarbij hoort en dan drinken we samen de wijn op, hetzelfde moment. Ik lees de instellingswoorden voor. Als u mee wilt lezen, kunt u dat vinden in het vijfde formulier. Dat is de 757 van het Geëvangeliseerde Kerk. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als gemeente van Jezus Christus. Als gemeente van Jezus Christus zijn we bij elkaar om naar zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen hoe de instelling van het avondmaal besproken wordt in het Heilige Evangelie. En terwijl zij aten nam Jezus een brood en hij sprak de zegen uit. En hij brak het en gaf het aan zijn discipelen en hij zei: neem en eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker en hij sprak de dankzegging uit. En hij gaf hem die en hij zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van al onze zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Als we het avondmaal vieren, dan gedenken wij dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor jullie allemaal. In grote liefde voor jullie heeft hij zich geofferd, zodat jullie niet hoeven te sterven, maar mogen leven. En het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. En het avondmaal vervult ons met schaamte om onze zonden en het vervult ons met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. En wij genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. En vanuit deze viering van het avondmaal willen wij elkaar helpen, elkaar ondersteunen en elkaar dienen hier in de gemeente. Tegelijkertijd verwachten wij met elkaar de terugkeer van de Heer Jezus. Het avondmaal dat wij vieren is een voorbereiding op de bruiloft van het Lam. En straks zal de Heer Jezus met ons nieuwe wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En daarom mogen wij het avondmaal nooit zomaar achterloos en zonder oprecht geloof vieren, maar eerbiedig voor God en in heilige gespannen verwachting. Straks zal de Heere alle tranen van onze ogen afwissen. Aan alle gebrokenheid en nood zal dan een einde gekomen zijn. En dan zal Hij alles zijn in allen. We gaan nu eerst ons geloof belijden en doen we door met elkaar gezang 161 te zingen. Thank you. Ik lees nu de opwekking voor. Dit brood en deze wijn zijn tekenen van het lichaam en bloed van de Heer Jezus. Laten wij daarom onze harten richten op Hem, onze Heer. Hij die koning is in de hemel, tegelijkertijd ook gastheer aan deze tafel. Zal nu het brood worden uitgedeeld. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze wijn, waarvoor wij onze dankbaarheid uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Drink deze wijn en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Thank you. zullen nu samen danken en dan zingen we als afsluiting van deze avondmaalsviering: Leer mij uw weg, leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. Dus we gaan nu eerst samen danken. Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u van harte dat we met elkaar het avondmaal mochten vieren. Dat we erbij stil mogen staan, liefdevolle Vader, wat uw liefde u heeft gekost. U houdt zoveel van ons, dat u uw Zoon voor ons hebt gegeven. We danken u dat wij vergeving ontvangen door uw werk, Heer Jezus. We danken u dat wij totaal door u aanvaard zijn, Vader. Dat u helemaal voor ons bent, dat de hemel weer open is. Vader in de hemel, wat is het goed om steeds als gemeente ons te focussen op de Heer Jezus. Hem willen we hier groot maken. Hij is onze Heer. Wat is het goed om na te denken over onze zonde. En na te denken over onze kleinheid. En dan des te meer te beseffen hoe wonderlijk het is dat u om ons geeft en dat u van ons houdt. Vader, hartelijk dank dat we dat teken van het avondmaal hebben gekregen tot versterking van ons geloof. En dat verlangen is er ook. Dat we nu we dit gevierd hebben, weer des te meer mogen begrijpen hoe belangrijk de Heer Jezus is. Want hoe meer ons vergeven wordt, hoe meer wij ook zullen liefhebben. Vader, wilt u Arjen zo meteen veel kracht geven om te preken, om uw woord te brengen. Vervul ons allemaal met uw geest. Aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Arjen en ik die waren pas bij Marianne Scheel op bezoek. Marianne zit ook in de kerk daar. En Marianne die vindt het heel fijn om altijd een lied te zingen. We zongen toen dit lied met elkaar. En dat vindt ze een prachtig lied. En toen zei ze, want ik zou het zo mooi vinden als we dat een keer zingen in de kerk. Vandaar dat we dat hier gezongen hebben. U mag naar uw plaats gaan.
Vanmiddag gaat over Lucas 16 vers 1 tot 13. Ik zal dat zo met jullie lezen. Na de preek zingen we het lied 164, gezang 164. Jezus vol liefde. Dat doen we twee keer en dat zingen we in kanon. Links begint. Even kijken, dan is in dit geval is dat links. Hè? Die kant begint, ja? Die kant begint, dan het na de eerste regel zingt dat stuk in, het midden, en dan dat stuk. En we zingen het daar al twee keer. Ja? Het zal best goed komen. Lucas 16, vers 1 tot 13. Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijk man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet. En voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet al wat ik moet doen. Om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: hoeveel bent u, mijn heer, schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: hier is uw schuldbewijs. Ga zitten en maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u? Hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is uw schuldbewijs. Maak er 80 van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik, zeggen jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Voor de preek, beste mensen, wil ik even wat zeggen. Jezus geeft hier een stukje onderwijs. En het gevaar is, als ik dat naar vandaag vertaal, dat dat moederig wordt, heel moralistisch. Van als je christen bent, of als je christen wilt worden, dan moet je van alles. Maar dat is niet de bedoeling van het onderwijs van Jezus, en dat is ook niet de bedoeling van de preek van vanmiddag. De centrale vraag hier is, waar staat je hart op? Ben je te vertrouwen? En kan God je nog meer toevertrouwen? Daar gaat het hier om. Geen moederigheid, maar genade. God wil je meer geven, je meer toevertrouwen. Even kort. Hiervoor staat het verhaal van de verloren zoon. En een ander personage wat eigenlijk niet zo vaak aan bod komt, is dat van die oudste zoon. De jongste zoon die gaat er vandoor met de erfenis van zijn vader en die verbrast alles. En de oudste zoon die blijft thuis. En als de jongste zoon dan uiteindelijk ook weer thuis komt, dan is de oudste zoon op het land, buiten. Blijkbaar is hij niet opgeklommen. Heeft hij nog niet de verantwoording voor de erfenis op zich kunnen nemen. Of zijn vader heeft hem niet toevertrouwd. Hij is nog steeds buiten. Voor de mensen die de structuur van de preek willen weten, we kijken eerst naar vers 1 tot 8, het verhaal van de rentmeester. En daarna kijken we naar de toepassing die Jezus ons geeft in vers 9 tot 13. Er was eens een rijk man. En je kan wel zeggen, er was eens een zeer rijk man. Een man die verschillende rentmeesters in dienst had. Zo ging dat in die tijd. Als je rijk was en je had verschillende landerijen, dan beheerde je dat niet allemaal zelf. Maar je gaf dat het beheer ervan over aan rentmeesters. En als rentmeester kon je dan twee dingen doen. Je kon het goed doen, of je kon het niet goed doen. Deed je het goed, dan had je kans dat het beheer wat je had, het aantal landerijen, aantal stukken grond, dat werd uitgebreid. Dat je meer werd toevertrouwd. Maar als je het niet goed deed, dan had je ook kans dat het beheer van je werd afgenomen. En we lezen dat de rentmeester hier het niet goed doet. Hij maakt er, Nederlands gezegd, een zootje van. Hij verkwist het. Hij verspeelt de eigendommen die niet eens van hem zijn. Het beheer wordt dus van hem afgenomen. En hij wordt ontslagen. En vanaf vers 3 kunnen we dan lezen hoe hij daarmee omgaat. Hij maakt zich vrienden. Of beter gezegd, hij koopt zich vrienden. Terwijl hij de administratie op orde maakt, gaat hij eens even flink voor Sinterklaas zitten spelen. Hij roept de schuldenaars bij zich. En hij streept zomaar heel veel weg. Want hij koopt zich vrienden. En zometeen heeft hij een veilige toekomst. En dat handelen van de rentmeester, ja, je zou verwachten dat de rijke man daar flink kwaad om zou worden, maar dat doet hij niet. Wat hij doet, hij prijst hem. Tegelijk wordt hij oneerlijk genoemd. De Heer prees de oneerlijke rentmeester. Blijkbaar was de rentmeester voor wat hij deed, het wegstrepen van die schulden, was hij wel bevoegd. Hij mocht dat wel doen. Er waren bepaalde regels waar hij zich aan moest houden. Maar hij mocht er ook wel schulden wegstrepen. Maar eerlijk is het niet. Dus tegelijk zien we hier dat hij zich houdt aan de regels en oneerlijk wordt genoemd. En ik vind het mooi dat Jezus dat onderscheid maakt. Blijkbaar kan het dat we ons wel aan de regels houden en dat we tegelijk aan de andere kant oneerlijk zijn. We krijgen veel regels van onze God. En tegelijk spreekt Hij ons aan op onze verantwoording. In de regels is een grote lijn te zien, een bedoeling. En die mogen we iedere keer weer ontdekken. De slechte rentmeester, hij bevoordeelt zichzelf ten koste van zijn heer. En hij wordt daarom oneerlijk genoemd. Toch wordt hij geprezen, niet de oneerlijkheid, maar de slimheid van de rentmeester. Want hij handelt met het oog op de toekomst. Hij koopt zich vrienden voor later. Maar mijn broeder en mijn zuster, ja, wat had die rentmeester nou beter kunnen doen? Hij heeft nu wel wat vrienden. Maar ja, echt lekker zit hij zo meteen niet voor de open haard. Want die mensen bij wie hij zit, die hebben ook nog steeds heel veel schulden. Wel een stuk minder dan daarvoor, maar nog steeds zijn ze flink in de problemen. Wat hij beter had kunnen doen, is slim handelen en denken aan de lange termijn. Hij had beter vriend kunnen worden of vriend kunnen blijven van de rijke man. Jezus wil dat we slim zijn en vriend worden van de Heer. Een vraag, wat voor rentmeester ben jij? Wat heeft God aan je toevertrouwd? En hoe ga je daarmee om? Verkwist je het? Of ben je heel zorgvuldig? Ben je te vertrouwen? En als je nou voor jouw gevoel niks hebt gekregen van God. Maar wat kan God je geven als je meent niets van hem nodig te hebben? We komen bij vers 9. In vers 9 staat een dubbel perspectief. Het gaat over het hier en nu en het gaat over de eeuwigheid. Wat hier op aarde gebeurt, heeft gevolgen voor de eeuwigheid. Ik zal vanaf nu elk vers voor vers lezen. Vers 9 tot met 13. Het is misschien handig om je Bijbel erbij open te houden. Ik lees vers 9. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon. Opdat jullie in de eeuwige tent worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. De valse mammon, dat zijn tijdelijke dingen. Alles wat je van God hier op aarde hebt gekregen, maar dat je maar even hebt. Het is tijdelijk. Je speelgoed, je geld, je werk, je tijd, je zakgeld, je bezigheden in en om het huis. Jezus roept je hierop om met behulp van die valse mammon vrienden te maken. Vrienden voor later, vrienden die je straks in eeuwigheid tegen zult komen. En dat kan je denk ik op twee manieren doen. Je kan het dichtbij doen en ver weg. Dichtbij door evangelisatiewerk. Je kan je daar zelf voor inzetten. Of mensen ondersteunen die zich ervoor inzetten. Maar je kan het ook ver weg doen. Door missiewerk te ondersteunen. En voor mensen te bidden die Jezus nog niet kennen. Zo concreet is dit vers. Geef je tijd en je geld om vrienden te maken. Ik bedoel, we gaan zometeen eeuwig feest vieren. En feest vieren zonder vrienden, ja, dat is wel een beetje sneu. Vers 10 tot 13, die kennen een opbouwende structuur. Het wordt steeds scherper en helderder wat Jezus wil zeggen. Het licht gaat helderder schijnen. En we kunnen dan ook beter zien waar God naartoe wil. We lopen de versen bij langs. Vers 10. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Het geringste wordt gebruikt als test voor meer. Hoe ga je om met de kleine dingen? God denkt niet, zoals wij heel vaak, in hoofd- of bijzaken. Hij wil dat we in de kleinste dingen betrouwbaar zijn. En je houdt jezelf voor de gek als je denkt, ik doe deze kleine zonde en ik weet dat het niet goed is, maar ja, als ik die zonde doe, dan kan ik over het algemeen veel beter functioneren. Dan kan ik meer mensen tot zegen zijn. Of indirecter, ik weet, kan je bij jezelf zeggen dat mijn vrouw dit niet goed vindt. Als ik het wel doe, dan kan ik beter van haar houden. En daarom doe ik het toch maar wel. Als ik op grote lijnen maar goed zit, dan doen de details er niet toe. Over het algemeen ben ik wel betrouwbaar, dus het zit wel goed met mij. Nee, God wil dat jij en ik betrouwbaar zijn in het geringe. Want hij wil je nog meer toevertrouwen. Hij wil je werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen. Ik lees even twee teksten erbij uit Lucas. Allereerst Lucas 8, vers 18. Lucas 8, vers 18. Er staat: let eens goed op hoe jullie luisteren. Want wie iets heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben, worden ontnomen. De tweede tekst is Lucas 19, vers 26. Daar zegt Jezus: ik zeg jullie, wie heeft, zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft, worden ontnomen. En deze tekst staat min of meer zo letterlijk nog twee keer in Lucas. Wie iets heeft, zal nog meer krijgen. Wie niets heeft, zelfs wat hij meent te hebben, zal hem worden ontnomen. En je kan je afvragen, wat is dat nou voor God? Die je zo in de gaten houdt, die op de kleine dingen zit te letten. Of je wel of niet betrouwbaar bent. En dat hij je daarop afrekent. Maar kijk naar het begin van het vers. Het betrouwbare staat voorop. God wil dat we betrouwbaar zijn in het geringe. Want hij wil ons meer geven. We gaan terug naar de tekst in Lucas 16. Ik lees vers 11. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zullen jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? De valse mammon staat hier tegenover werkelijk belangrijke dingen. Tijdelijke dingen die God je heeft toevertrouwd. Hij wil je testen. Alsof jij die rentmeester bent. Hoe doe jij het? En dan werkelijk belangrijke dingen. Voor jou kan dat een hechte familie zijn. Of verzoening in je familie. Een goed gezinsleven. Een mooie baan. Beter zijn in sport of muziek. Veel vrije tijd. Dingen doen die je leuk vindt. En dat zijn ook allemaal belangrijke dingen. Maar hier gaat het over dingen die in Gods ogen belangrijk zijn. Hoe ver lijk je op Jezus? Wat kan ik aan je toevertrouwen? Hoe ga je om met wat je al gekregen hebt? En wat voor plek neem je in het Koninkrijk van God? Het geloof is het belangrijkste wat je hier op aarde kan hebben. En God wil je in dat geloof laten groeien. Hij wil je daarin meer toevertrouwen. Vers 12. Want God wil ons juist dingen geven die ons toekomen. Als jullie onbetrouwbaar zijn, als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toe behoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Kijk, die rentmeester van het verhaal, die beheerde dingen voor de rijke man, landerijen. Maar misschien was het idee wel van die rijke man dat deze rentmeester of een andere rentmeester hem zou opvolgen. Dat hij graag wilde dat een rentmeester steeds beter werd, steeds betrouwbaarder, meer landerij kon krijgen en uiteindelijk het bedrijf kon overnemen. Ik heb een vraag aan jullie. En daar mag je ook op antwoorden. Wie zijn de twee rijkste mensen op aarde in geld op dit moment? Bill Gates. Ja, en de tweede? Warren Buffett, precies. Bill Gates en Warren Buffett. De twee rijkste mensen. Wat gebeurt er? De een doet iets met computers en de ander doet iets met aandelen en doen ze allebei redelijk goed. En wat is er gebeurd tussen die twee? Wat is er gebeurd tussen Bill Gates en Warren Buffett? Warren Buffett heeft een stuk van zijn vermogen gegeven aan Bill Gates. De ene rijkste man op aarde die spekt de rijkste man. En dat doet hij maar liefst voor 37 miljard dollar. Dus Warren Buffett geeft 37 miljard dollar aan Bill Gates. Ik zou toch zeggen dat Bill Gates dat niet nodig heeft. Hij heeft er wel genoeg. Maar Warren Buffett die zocht iemand om zijn tegoed, om zijn vermogen te beheren. Hij geeft ook al wat aan zijn kinderen. Die krijgen een soort startkapitaal. Maar het overgrote deel, dat gaat naar Bill Gates. Waarom? Hij heeft iets gezien in Bill Gates, of beter gezegd in de stichting van Bill Gates en zijn vrouw, waardoor hij denkt van, hé, die zijn betrouwbaar, die kunnen goed met mijn geld omgaan. De stichting van Bill en Melanie Gates, die krijgt dus 37 miljard om te beheren, naast al het geld wat ze al hadden. Iets concreter, dichterbij voor ons. Als je zakgeld krijgt, dan is dat vaak eerst maar een klein beetje. Een beginnetje. Ga je daar goed mee om, dan kan je meer krijgen. Bij mij begon het eerder. Eerst krijg ik geld om boodschappen te doen. Gaat dat goed? Ik bedoel, ik krijg een tientje mee of zo. Een portemonnee en een briefje erbij. Die gaat naar de bakker, koopt een brood, komt terug, geeft het wisselgeld en de brood. Goed gedaan, jongen. En misschien kreeg ik daarna wel wat meer geld of meer verantwoording. Meer zakgeld. Als je nou werkt en je begint bij een bank of in de IT en je bent accountmanager, dan krijg je vaak eerst wat kleine klanten. Doe je dat goed, dan kan je daarna groeien. Dan kan je daarna grotere klanten krijgen. Voor mezelf. Ik heb 8 jaar in de IT gewerkt en in het begin liep ik gewoon met mensen mee. Uiteindelijk word je dan zelfstandig consultant en aan het eind heb ik een aantal internationale projecten mogen doen. Verantwoordelijkheid groeit. Ook in de kerk. Als je dominee bent, dan begin je vaak in een kleine gemeente. En daarna kan je doorgroeien naar een grotere. God geeft bepaalde gaven aan je. Gastvrijheid, vriendelijkheid, zorgzaamheid en geduld. Ga je daar goed mee om, dan wil hij je nog meer toevertrouwen. Wees betrouwbaar, want God wil je meer geven. En ja, ongetwijfeld hebben nu een aantal van jullie de vraag: wat wil God dan geven? Maak dat eens concreet. Het koninkrijk van God bestaat hier op aarde vooral in geestelijke zaken. God geeft je geen geld, maar hij geeft dat je een mooier mens mag worden. Zuiver en puur, geduldig en vriendelijk. Oprecht belangstellend voor anderen. Vooral wil God zichzelf geven. In hem, in Jezus, mag je helemaal jezelf zijn. Je mag zijn zoals hij je bedoeld heeft, hier nu op aarde al. Het laatste vers, vers 13. Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en mammon. De tegenstelling is heel scherp. Haten, liefhebben, toegewijd zijn, verachten. Er zit niets tussen. Is het ook zo scherp tussen God en de mammon? Tussen God en tijdelijke aardse dingen? Ja, zo scherp is het. Ook al loopt het op aarde hier en nu door elkaar. Maar het is heel scherp. Want waar staat je hart op? Wat wil je uiteindelijk bereiken? Kijk, wat gaat er mis met die rentmeester in het verhaal? Hij wil twee heren dienen. En als hij dan moet kiezen, dan kiest hij helemaal verkeerd. Wat is belangrijk voor je? Kiezen is tegelijk wat verliezen. Over mezelf, ik werkte in de IT en daar is niks mis mee. Ik was 25 en ik vloog de halve wereld over. Ik klom op naar die mooie BMW 35. Ik werkte hard. Ik verdiende veel. Maar misschien werkte ik wel te hard. En verdiende ik te veel. En liep ik het gevaar doordat alles beheerst te worden. 2 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik naar Brazilië gegaan om daar in een kinderthuis te werken. En hoewel de omstandigheden relatief armoedig waren, ben ik helemaal niets tekort gekomen. En als ik eerlijk ben, denk ik dat de relatie met mijn vrouw nu beter is als wanneer ik te hard door was blijven werken. Nou, hoe kan je je houding, je hart concreet veranderen? Je tijd en je geld. Gebruik je tijd voor werkelijk belangrijke dingen. In je auto, op weg naar je werk of naar school. Of waar dan ook. En luister naar muziek. Luister dan naar muziek die je dichter bij God brengt. Luister naar gospel of opwekking. Of de Messiah. Of andere muziek die jou aanspreekt daarin. En bid. Je kan prima bidden in de auto. Ik zeg het uit eigen ervaring. Gewoon tegen God zeggen waar je mee bezig bent. Wat je moeilijk vindt die dag. Waar je tegenop ziet. Of wat je juist leuk vindt. Of als je op internet kijkt, kijk dan ook eens op www.joshuaproject.net. www.joshuaproject.net. Op die site staan alle volken op aarde die nog nooit van Jezus hebben gehoord. En als je dat ziet, dat zijn er nogal wat. En er staat dan ook beschreven hoe die volken, hoe die mensen van die volken in hun wanhoop en angst voor het leven hier en nu en voor de toekomst hun leven opofferen. En ook het leven van hun kinderen. Er staan ook altijd gebedspunten in. Zodat je voor die mensen kan bidden. En vrienden kan maken. Verder weg. En ook je geld. Gebruik je geld voor werkelijk belangrijke dingen. Je kan je huis wel mooi willen inrichten met veel design en smaak. En iedere keer weer anders. Maar wat is dat nou? Brengt dat je dichter bij God? Werk niet alleen aan wat zichtbaar is, maar ook aan wat onzichtbaar is. Wie je als mens bent, beheers je geld en wordt er niet door beheerst. En vraag of God je hart wil veranderen. En vraag hem ook gerust of hij je duidelijk wil maken als je op een bepaald punt fout zit. Vraag mensen die dichtbij je staan naar een mening over jou. Ben ik te vertrouwen? Zou je mij meer willen toevertrouwen? Kortom, hoe zit het met je hart? Ben je betrouwbaar? Is het verstandig als God je meer toevertrouwt? Ik kom aan het slot. Wees verstandig en slim. Ga met wat je is toevertrouwd zo om dat je vrienden maakt voor nu en later. Laat God steeds meer je Heer zijn. En laat dat ook bepalend zijn voor alle dingen in je leven. Ben je onbetrouwbaar geweest? God is genadig. Ga naar hem toe en vraag of hij je wilt leren om steeds meer betrouwbaar te zijn. Begin maar eens bij de kleine dingen. God wil jou en mij echt laten groeien. Wees een trouwe rentmeester. Omdat God je zo graag meer wil toevertrouwen. Amen. Laten we samen bidden. Grote God, hartelijk dank voor uw evangelie. Hartelijk dank dat we mogen weten dat u van ons houdt. En dat u betrokken bent bij ons leven, hier en nu, elke dag. En als we zo'n preek als dit horen, dan kan dat best moeilijk zijn. Als het gaat over onze besteding van tijd en geld. Want misschien hebben we helemaal geen geld. Of willen we niet dat u zich ermee bemoeit. Of misschien worden we geleefd en lukt het niet goed om tijd voor u te maken. Of tijd voor u vrij te maken. Kom ons tegemoet, Heere God. Helpt u ons bij de gewone kleine dingen van elke dag. Iedere keer weer. U bent God en wij zijn maar mensen. En daarom vragen we u, geef uw wijsheid aan ons. Geef dat we zoeken naar wat u van ons vraagt. En dat we dat ook samen als gemeente mogen doen. En als we met dingen zitten, dat er dan ook ruimte is om dat aan elkaar te vragen. Hé, hoe zou jij dit doen? Grote God, we willen u bidden voor de wereld. Er zijn zo ontzaglijk veel mensen die u niet kennen. En vaak wordt het zo tragisch zichtbaar in hun leven. We willen u bidden voor alle missiewerkers die er zijn, die uw evangelie, uw heerlijke evangelie vol genade willen brengen aan die volken, waar ook ter wereld. Geeft u hen houvast en geeft u hen veiligheid in uw woord, in uw beloftes. Grote God, hartelijk dank dat we zo altijd met u bezig mogen zijn, omdat u met ons bezig bent. We willen u danken en willen u ook bidden voor deze week. Gaat u met ons mee en wees u onze Heer. Aanvaardt u onze dank, aanvaardt u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden en ik kondig nu alvast de laatste slotzang aan. Dat is lied 409, vers 1 en 5. Dus eerst de collecte en daarna de slotzang.
Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.